Ik vroeg mij nog iemand, zijn ze nu, worden ze nu beide 60 jaar of zijn ze 60 jaar getrouwd? Dat is toch een mooi compliment, hè? Toen ik aan jullie dacht van de week, kwam er zo'n tekst in mijn gedachten over hoop en over stabiliteit. En ik moet zeggen, dat waren zo twee woorden dat ik dacht van, daar wil ik iets rond vertellen. Het gaat kort zijn, maar ik wil het toch graag doen. En het is de tekst die ik eigenlijk eerst wil lezen met jullie, is een tekst uit Jeremia 17, vers 5 tot 8. Het begint nogal zwaar, maar het eindigt wel ook heel mooi. Dit is een mooie tekst. Dit zegt de Heer. Jeremia 17, vers 5 tot 8. Ja, misschien kan het geprojecteerd worden. Of... Nee? Oké, geen probleem. Ik lees het gewoon. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzeild en verlaten land. En dan het contrast. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Je mag de eerste dia projecteren, Josvien. Oké, we zijn al bezig. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Tot daar het stukje uit het Oude Testament. En ik dacht van, ja, het beeld van een boom geplant aan water met zijn wortels die heel diep uitreikt en de kruin, het loof dat vrucht draagt, vond ik een heel mooi beeld. En een beeld ook van veel hoop. En hoop is iets dat kalmeert ons, dat is iets dat ons kalmeert, sorry, in tijden van angst en moeilijkheden. Niet omdat we weten dat alles altijd loopt zoals we hopen dat het loopt, want ja, dat is natuurlijk niet zo, maar omdat we weten dat God te vertrouwen is. Hoop helpt ons om op koers te blijven, ondanks de omstandigheden. In de Bijbel staat zelfs dat wie op God hopen, niet zullen beschaamd worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ervaar dat ook wel vrij regelmatig. En jullie hebben dat ook al ongetwijfeld heel regelmatig ervaren. Als je hoopt op God, vertrouwt op hem, dan krijg je soms wel wijsheid die, ja, die niet van u is alleen. Ik heb van de week nog ook in de school nog moeilijke beslissingen moeten maken. Sommige mensen, je kent dat, kunnen blijven, anderen moeten gaan en dan moet je dat nieuws aanbrengen en dan denk je van, oh, ik doe dat niet graag, ik wil dat niet doen. En toen kreeg ik ook dat vers van, vertrouw op de Heere, steun niet op uw eigen inzicht, maar ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden rechten. En ik vond dat mooi, als je zegt van, soms schieten we gewoon aan wijsheid tekort, maar vertrouw niet op uw eigen inzicht alleen, maar ken hem in al uw wegen. Als we op God hopen, heb ik gezegd, daarnet worden we niet beschaamd. Dat wil niet zeggen dat we nooit een keer teleurgesteld kunnen worden. In onszelf, in mensen, in dingen, dat hoort er ook bij. Maar onze hoop uiteindelijk wordt niet beschaamd, omdat op het einde van de rit, als alles gewikt en gewegen wordt, God in controle blijft. We zijn niet, of we worden niet teleurgesteld in zijn trouw. Ook al doen je kinderen het niet goed op school. Ik heb nu voorbeelden genomen die ik niet aan iemand link, hè, want, sorry. Gewoon omdat ik dacht van toch een beetje praktisch maken. Maar ook al hebben je kinderen een ongeoorloofde relatie, of drinken ze te veel, of storten ze zich zo hard op hun werk dat er voor niks meer tijd overblijft, en al zeker niet voor God. Je zit misschien vreselijk in je maag met keuzes van je kinderen of van personen in je onmiddellijke omgeving. En deze ondraaglijke pijn, je mag eigenlijk niet laten of je niet laten veroorloven dat deze ondraaglijke pijn je zo kapot maakt of je ertoe brengt om hopeloze conclusies te trekken over waar ze uiteindelijk zouden terechtkomen of zoiets. Het hele verhaal moet nog geschreven worden en het kan nog steeds worden beïnvloed door jouw hoop en jouw gebeden. Iemand zei het een keer heel mooi, ik denk dat ik dat ooit al een keer gezegd heb, maar dat die gedachte blijft mij altijd bij. Teleurstelling, zegt een persoon, is niets anders dan een voortijdige conclusie, waardoor je stopt met lezen voordat het hele verhaal uit is. Dus stel je voor, je leest een boek en je denkt van, ha, je wil eigenlijk al jumpen naar de conclusie. En zo is teleurstelling niets anders dan een voortijdige conclusie, zonder dat je het verhaal eigenlijk helemaal uitleest of uitgelezen hebt. En daardoor laat je hoop soms varen en je wordt je vermogen tot bidden wat krachteloos. Ik lees een vers uit Klaagliederen, jullie moeten het niet opzoeken, maar waar dat ook mooi naar voren komt. Daar staat, mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, mijn enig bezit, al mijn hoop is op hem gevestigd. Mijn deel is de Heere, mijn enig bezit, al mijn hoop is op hem gevestigd. En daar zie ik eigenlijk twee elementen in die hoop. Aan de ene kant vooruitzicht, als we hopen, hè, zien we vooruit op iets goed, op iets wat ons gelukkig maakt. Aan de andere kant ook een verwachting. Niet alleen vooruitzien naar iets goed dat ons gelukkig maakt, want dat blijft daar, maar de verwachting dat wat ons gelukkig gaat maken, dat het ook ons deel zal zijn of worden. Dat is eigenlijk het hopen, echte hopen, het Bijbelse hopen. Nu, beste mensen, jullie weten dat waarschijnlijk, maar kan ik hier lezen iets over studies die gemaakt zijn in de Verenigde Staten, denk ik, is een studie. En klinische studies tonen het volgende aan. En ik vond dat ook wel heel toepasselijk op deze dag. Talrijke klinische studies die een direct verband laten zien tussen gevoelens van wanhoop en het optreden van ziekten als hoge bloeddruk, problemen met de kransslagaders en kanker. Een chronisch hoog wanhoopsgehalte kan leiden tot een voortijdige dood. In een studie staat er hieronder 800 bejaarde Amerikanen, een onderzoek dat gefinancierd werd door het Nationaal Instituut on Aging, werd aan de deelnemers deze vraag gesteld. Hebt u hoop voor de toekomst? Zij die nee antwoorden werden geclassificeerd als zonder hoop. Vervolgens werden de deelnemers de volgende 3 tot 7 jaar gevolgd. Van degenen die geclassificeerd waren als zonder hoop, was er 29% overleden. Vergeleken met slechts 11% van degenen die als hoopvol werden geclassificeerd. Hoewel allerlei factoren aan het werk kunnen zijn wanneer het gaat om het verband tussen wanhoop en ziekte, is het mogelijk dat gevoelens van wanhoop kunnen leiden tot biochemische veranderingen die ons immuunsysteem zwakker maken. Wanhoop kan ons lichaam verzwakken, maar kan ook onze ziel beschadigen. Hoop daarentegen is zowel een versterkend middel van onze ziel en van onze gevoelens. En ik vond dat eigenlijk een geweldig iets. Allee, we weten dat eigenlijk allemaal wel, maar het is ook zelfs onderzocht dat mensen die hoopvol zijn, gewoon langer leven. En nu begrijp ik het, zie, wat de sleutel is van jullie geluk en lang leven. Maar ik denk dat er, ja, ik vind het wel mooi, jullie zijn mensen die hoop hebben op God. En wij zijn mensen die hoop hebben op God. Als we de Heer kennen, dan is ons leven gevuld met hoop. Een tweede dia. Ik denk we moeten even duidelijk maken wat hoop is in onze wereld. Nu, dat is ook van een boom. Nu, dat is van een kunstenares, Berlinde de Bruiker, die in het Smak gestaan heeft, maar ondertussen ook in Venetië. En nu, denk ik, in Den Haag ligt het kunstwerk. Het is ook een boom. Die boom is geveld. Sommige stukken zijn verbonden, zijn omwikkeld. Andere stukken heeft ze rood geschilderd. Het is eigenlijk een boom die veel heeft meegemaakt, zou je kunnen zeggen. En ik denk, dat zien we natuurlijk ook in onze wereld. We zien soms verderf, slijtage, dingen die uit elkaar vallen. Er treden allerlei kleine kwaaltjes op in ons lichaam. Ik ben nog maar 50 en ik voel al dat er af en toe een kwaaltje komt. Dus we proberen soms te leven als dat niet het geval is. We staan uit om een bril te dragen tot zo lang mogelijk, maar op een gegeven moment achterhaalt het ons toch. We weten dat we diep van binnen niet gemaakt zijn om hier altijd te blijven leven natuurlijk. En in ons leven kan er ook iets onverwachts gebeuren. Hoop kan wel degelijk verpletterd worden. Door woorden, door iets dat gebeurt. Ik dacht ook aan het Zwitserse Sierra, waar die bus met jonge mensen gewoon tegen een rotswand rijdt. Een hopeloze co-piloot die een vliegtuig doet neervallen. Ik bedoel, hoop kan letterlijk verpletterd worden. Maar er zijn ook kleinere drama's. Wanneer iemand tegen zijn zoon of dochter de hoop van zijn zoon of dochter afneemt met woorden, goh, wacht maar manneken of meisken, je zult nog wel dat en dat ondervinden. Het leven is niet zoals je het voorstelt, hè? Je kent dat verhaal. Dus je kan ook hoop, we kunnen ook hoop wegnemen van onze kinderen. En dat is eigenlijk een beetje een triestige situatie. En daar heeft de psalmist ook een antwoord op. In Psalm 42 staat er, hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Daarvoor staat er dat de psalmist zegt, mijn ziel is bedroefd. Echt bedroefd in zich. Dat wil zeggen, het is niet zo op een happy moment. Het is niet zo van even zo, hij zweeft op de wolken. Mijn ziel is bedroefd, maar dan zegt hij, maar toch hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Ook woorden van de Heer Jezus. Jezus heeft eigenlijk heel veel woorden gesproken van hoop tot ons. Hij heeft gezegd dat hij ons een leven wil geven, leven in overvloed. In overvloed, in al zijn volheid. Jezus heeft ook gezegd, laten we geen schatten verzamelen, alleen hier op aarde, waar mot en verderf en roesten aantasten. Maar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Woorden van hoop. Ik denk voor nu, omdat we duidelijk weten van, onze hoop in deze wereld is eigenlijk gevestigd in het geloof, in ons geloof, in onze relaties. Maar geen schatten op aarde waar mot en verderf aantasten, want dat is zo vergankelijk. En moest ook terugdenken aan iets wat ik vorige week, denk ik, bij Antoine en Yvonne zag. Ik zit eigenlijk mijn vastere plaats min of meer is net achter hen. Niet dat iedereen een vaste plaats heeft, maar daar zit het meestal. En ik zag ze op een gegeven moment heel dicht bij elkaar aanschuiven. En Yvonne had zo'n boek bij, een mooi boek. De titel was Ik heb je lief voor het leven. En ik dacht, dat is wel heel mooi. En ik vroeg aan Antoine, ik zeg, heb je dat gekocht voor haar? Ja, zegt hij, voor haar huwelijksverjaardag. Mijn geld is wel allemaal op nu. maar ik heb haar dat toch als cadeau willen geven. En ik zag dat Yvonne daar vertederd door was. En ik vond dat gewoon een heel mooi gebaar. Dat toont mij aan dat Antoine en Yvonne goed beseffen dat je een goed huwelijk niet gratis krijgt. Dat kom je niet zomaar aanwaaien. Maar er ook weinig is in het leven dat je rijker maakt dan een goed huwelijk. Dat je niet zomaar, ik weet niet hoeveel jullie vergaard hebben en hoeveel jullie op deze wereld verzameld hebben van financiën, dat interesseert mij niet, dat is ook mijn ding niet om te weten. Maar ik weet in elk geval dat jullie ook geïnvesteerd hebben in de schatten in de hemel. Daar ben ik zeker van, dat heb ik gezien. Want we en Yvonne hebben samen met ons en met nog een jong koppel en ze hebben zoveel gedaan, maar een van de dingen die ik er wil uitpakken, dat was in het begeleiden, het voorbereiden van jonge koppels naar het huwelijk. En we zochten eigenlijk een koppel met veel ervaring. En ik weet nog goed dat Antoine en Yvonne zeiden, wij zouden dat graag willen doen. Ik denk dat ze eigenlijk heel hun leven dat gedaan hebben. Eigenlijk geïnvesteerd ook in mensen. Mensen proberen helpen, proberen een stukje die hoop van Christus ook mee te geven. Ja, dat is fantastisch. Ik denk, ik hoop dat er ook veel jonge mensen in een kielzog komen. Maar het is een breed kielzog, dus het vraagt wel wat. Maar dat is echt ook mijn hoop. En dan denk ik, als ik aan jullie dacht, daarom denk ik, het beeld van die boom, die eigenlijk zijn wortels heel diep uitstrekt. Onlangs waren we op fietstocht in Maria Horebeke. Daar is zo'n plaatje, Korsele. En daar is zo'n klein protestants kerkje. En daar staat een kerkhof. Er is een klein kerkhof daarachter. En daar staat een geweldige kanjer van een boom. Ik zou niet weten welke, maar heel dat kerkhofje ligt eigenlijk in de schaduw van die enorme boom. En dan denk ik van, wow, de stabiliteit, de indrukwekkendheid van zo gewoon een plant eigenlijk is toch wel geweldig. En dan zie ik het verschil van, ja, die kunstenares, u mag het volgende zetten hoor. Die kunstenares heeft daar ook iets afgebeeld wat ook realiteit is, maar er is meer dan dat. Het verschil tussen bijbelse hoop en gewoon hoop te koer. Ja, daar zie je de wortels eigenlijk, hè, die diep gaan. Dus ik ben eigenlijk al een beetje stilaan aan mijn conclusie gekomen. Jezus is gekomen, heeft hij zelf gezegd, om aan verslagenen van harten hoop te bieden. Dat staat in Jesaja, heeft dat al aangekondigd als profeet, en dan in Lucas herneemt hij dat nog een keer. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om aan verslagenen van hart hoop te bieden. Daarom, ik kan ermee om dat mijn karakter nog niet helemaal perfect is. Dat ik nog niet helemaal ben wie dat ik in Christus zou kunnen zijn. Maar ik mag hoop blijven hebben dat hij aan mij werkt en sleutelt. Dat we samen met anderen in onze omgeving ook in de kerk gewoon onderweg zijn. In de kerk en daarbuiten onderweg zijn. Dan kan ik met de hoop en de kracht van mijn Heer mijn wortels naar beneden laten pushen, als het ware. En mijn takken uitstrekken. En zien wat hij in ons kan en wil doen. Hij zal appreciëren wat we nu doen met soms weinig effect. Maar hij kent alles. Hij weet veel meer dan wat wij kunnen zien. Misschien onze stuntelige pogingen om voor een betere wereld mee te strijden. Die waarschijnlijk soms een druppel op een hete plaat reiken. Maar God kan dat doen keren tot iets waardevol. Het is hij die uiteindelijk de eindbeslissing gaat nemen. Dat staat er ook in Petrus. Wees waakzaam, vestigt al uw hoop op de genade die u ontvangen zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dus er is nog iets in de toekomst ook. Vestigt al uw hoop op de genade die u ontvangen zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart. Genade is een moeilijk woord, maar ik vind het heel moeilijk om hier kort dat uit te leggen, hè, maar ik denk dat we beseffen, als we dat woord horen, wat het betekent. Het betekent vergeving, maar het betekent ook alles, een soort erfenis, een geestelijke erfenis, voor wat God voor ons heeft klaargemaakt. Het betekent liefde voor iedereen, voor alle mensen die openstaan voor zijn liefde. Christus is uiteindelijk degene die de eindbeslissing neemt. Er is dit weekend veel gebeden voor de grote onrechtvaardigheid. Er is een bidstond geweest, denk ik, op vrijdag en zaterdag. Voor mensen die vervolgd worden, onder andere in Korea en andere steden, denk ik, zeg maar, andere landen. Voor hun geloof. En je zou kunnen zeggen van, mensen zijn er slecht van af. Is dat wel rechtvaardig als mensen gedood worden omdat ze andersdenkend zijn? We hebben het in Parijs ook gezien, omdat ze andersdenkend zijn. Vele mensen worden wegens hun geloof ook vervolgd. Maar als de wereld je van vandaag, als het soms zinloos lijkt, dan mogen we echt beseffen dat het niet zinloos is. Dat God, ook die mensen die gestorven zijn, dat ook voor hen, dat ze gestorven zijn met hoop, met geloof. Een predikant, Wesley, in de 16e eeuw, heeft dat dus gezegd. Onze mensen, zegt hij, sterven mooi. Ze sterven met hoop. En dat is wel fantastisch, omdat we kunnen zeggen, wij het eigenlijk niet hebben over sterven vandaag, zeg maar. Ik vond het wel een mooie gedachte. Nu, als de wereld van vandaag ons soms wat zinloos overkomt, misschien voor sommigen ook hier aanwezig dat je zegt, het christelijk geloof, ik ben het wat moe. Het lijkt soms, ik twijfel soms, het lijkt soms eerder fictie dan echt. Hoop lijkt eerder verbeelding. Laat alstublieft die bijbelse hoop in jouw leven opnieuw opflakkeren. Dat is mijn diepste verlangen. Kijk naar Jezus die de hoop plant in onze harten. Hij die hoort en spreekt en klaarstaat om zijn wonderen in onze levens verder te verrichten. En mag jij dat doen in jou persoonlijk, maar mag je dat ook doen in onze gemeenschap en in onze wereld. Nu, ik wil eigenlijk graag eindigen met dat laatste vers voor Antoine Yvonne. Wie hopen op de Heer, putten nieuwe kracht. En je kent dat vers. Ze varen op met vleugelen als arenden. Dat lopen ga ik even achterwege laten. Maar dat staat er ook. Ze wandelen, maar ze worden niet moe. En ik wens jullie nog een hele lange wandel in de kracht van de Heer. Amen.